Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Ja, op drie plekken in Amsterdam zijn opnieuw poederbrieven aangetroffen. In de studio weer eens is verslaggever Victor Schildkamp, welkom. Ja,
toevallig in de buurt.
Ja, waar zijn die poederbrieven vandaag geleverd?
Bij twee bedrijven en een ziekenhuis in Amsterdam. En er is trouwens nog een vierde brief bijgekomen. Er is ook een brief in Leusden gevonden, maar...
Nu net, hè?
Ja, nee, ook vanmorgen. Dus er zijn er nu in totaal gisteren 11, vandaag 4 erbij, is 15 poederbrieven door het hele land. Doet een beetje denken aan dat bombrievengedoe van een maand of 8 geleden.
En dan is het natuurlijk heel erg de vraag, wie zit erachter?
Ja, er zit geen briefje bij. Er is één, tenminste, voor zover we weten dan, er is één... Op één locatie hebben ze vandaag een beetje openheid van zaken gegeven. Dat is het ziekenhuis in Amsterdam. Ze hebben verteld wat er in die brief zat. Nou, poeder dus, maar ook wat het was. Het is een pesticide, een bestrijdingsmiddel, zeiden zij. Maar er zit geen afzender bij of zo. Dus er wordt, voor zover wij weten, in ieder geval bij die locatie niet om geld gevraagd.
Dus, toch nog even over dat poeder, want er wordt een poederbrief afgeleverd. We weten niet wie het is, we weten dus ook niet waarom het is. Nou. Maar is dat poeder gevaarlijk voor ons, als je dat aanraakt?
Nou, het is een bestrijdingsmiddel, dus dat moet je niet opsnuiven of opeten. Het is rattengif, zeg maar. De politie overigens wil dat nog niet bevestigen. Die zeggen wel, het lijkt op iets van een bestrijdingsmiddel. Ja, ze zeggen er gelijk bij, was gewoon je handen, blijf eraf, doe er niks mee, waarschuw de politie. Er is wel gezegd, het is niet een hoeveelheid die in deze hoeveelheid schadelijk kan zijn, zal ik maar
zeggen. Dus er zijn geen gewonden de laatste dagen?
Nee, er is niemand gewond, er is niks gebeurd. Ik denk ook niet dat er iemand in zijn hoofd haalt als je zo'n brief aantreft om het in je mond te stoppen. Maar proef er ook niet aan om te kijken of het bastardsuiker is, blijf er gewoon vanaf. Het is dus naar alle waarschijnlijkheid een bestrijdingsmiddel. Ja, dat is uiteindelijk... Bedoeld om iets te bestrijden, niet om op te eten.
Maar we doen er misschien hier nu een beetje luchtig over, omdat er geen gewonden zijn gevallen. Maar ja. Het is wel een serieuze zaak. 11 brieven in 2 dagen, zonder dat we weten van wie en waarom.
Het doet natuurlijk heel erg denken aan die bombrieven die een maand of 8 geleden ook links en rechts opdoken bij allerlei bedrijven in en om de Randstad, ook in Limburg trouwens. Het is, je wordt er nerveus van, hè? Het is toch angstzaaien en je weet nooit wat er nog komt. En die zaak is ook niet afgelopen. Hè? Daar is nooit iemand, eigenlijk met het begin van de coronacrisis, is die bombrievenzaak uitgedoofd. Nu krijgen we dit weer. Qua verspreiding doet het een beetje daaraan denken. Hè? Zo links en rechts, je probeert natuurlijk een rode draad te vinden in die doelwitten, hè? Bedrijven, ziekenhuizen, je weet dat ook...
Ook hier op de redactie. Ook,
precies, dit bedrijf heeft een aantal brieven ontvangen op verschillende locaties. Het komt in eerste instantie niet zo bedreigend over, omdat er niet dit keer geen bom bij zit en ook niet dat spul nou echt direct kan ontbranden of zo. Maar het is wel een bedreigende situatie, omdat je niks weet. Het onbekende maakt het dreigend.
En hoe moeilijk is het om de afzender te vinden?
Nou ja,
ik kan me namelijk voorstellen dat als je een brief stuurt zonder een naam en zonder iets, dat het onmogelijk te traceren is bijna.
Nou ja, de politie heeft natuurlijk altijd wel allemaal middelen voor. Je weet dat er bij die bombrieven ook diverse aanwijzingen zijn gegeven. Hè, met het papiertje wat is gebruikt, dat Delsblauwe papiertje. Ik weet niet of je dat nog weet, dat pakpapiertje. Uiteindelijk heeft dat nog tot niks geleid. Ik heb er toevallig een paar weken geleden nog eens over gebeld. Niks nieuws te melden. Die zaak ligt stil. Zijn nog steeds rechercheurs mee bezig. Maar het heeft nog niet tot iets geleid. Ja, als er een brief met poeder, dan die krijgt de gebruikelijke behandeling van de recherche. Compleet met vingerafdrukken en weet ik het allemaal.
Verwacht jij dat de komende dagen iets gaat opleveren?
Nee, niet de komende dagen.
Nee, dat duurt
maar je
langer.
Weet het nooit. Het ligt een beetje aan de stommiteit van de verzender zelf natuurlijk.
Ja.
De politie heeft er nog heel weinig over naar buiten gebracht. Dus ik denk dat we nog een paar brieven gaan krijgen. En dan voorzichtig is een aanwijzing wat er nog meer in die brieven te vinden is. Maar als het net zo afloopt als de vorige keer, dan staan we hier over een half jaar weer te raden met z'n tweeën.
Voor de derde dag op rij staat in Den Haag de parlementaire mini-enquête naar de beruchte toeslagenaffaire van de Belastingdienst op het programma. Vandaag is het de beurt aan 3 kopstukken van de Belastingdienst om voor de commissie te verschijnen. Politiek verslaggever Laurens Kok, het zijn er 3. De belangstelling gaat met name naar 1 uit waarschijnlijk. Om wie gaat het?
Het gaat om Gerard Blankenstein. Hij was tot en met 2018 directeur toeslagen. En hij wordt ook wel eens gezien als de kwade genius van het hardvochtige beleid van de Belastingdienst in die dagen. En hij gaat voor het eerst zijn verhaal doen onder ede voor de commissie.
Ja, de meeste ogen zullen op hem gericht zijn. Wie zijn de andere twee die gehoord zullen worden?
De andere twee zijn Peter Veld. Hij is voormalig directeur van de Belastingdienst. De DG heet dat, directeur-generaal op het ministerie van Financiën. En hij is als eerste aan de beurt. En dan komt Blankenstein en daarna komt mevrouw Agaat Kleinert. Zij was de opvolgster van Blankenstein.
Ja, en gisteren stond ambtenaar Sandra Palmesmalen al voor de commissie. Zij adviseerde de Belastingdienst al in 2017 om ouders te compenseren. Maar dat werd toen volledig genegeerd. Horen we vandaag waarom dat is gebeurd?
Dat hopen we wel. Mevrouw Palme heeft gisteren een verhaal verteld over hoe zij zelf was gevraagd om dit memo te schrijven. En dat loog er niet om. Ze vond dat de Belastingdienst laakbaar had gehandeld. Dat mensen geen rechtsbescherming hadden gekregen. Ze zei ook van je moet niet in beroep gaan. Geef die mensen nou compensatie. Is niet gebeurd. Is terzijde geschoven. En dat moet in de bovenste bestuurslaag zijn besloten. En de vraag is hoe dat dan is gebeurd.
En die memo waaruit dat dus blijkt, dat ze dat al op toen al heeft aangegeven, dat is eigenlijk pas op het laatste moment aan het dossier toegevoegd. En hoe kan dat?
Ja. Hele goede vraag, ja. Dat memo is dat twee keer toe heeft, is dat niet verzonden naar commissies die bezig waren om de toeslagenaffaire te onderzoeken. De commissie Donner en ook een andere instituut, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft ook niet over die memo kunnen beschikken. Toch was het bestaan ervan kennelijk bekend, want op een gegeven moment heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt om het memo verzocht en is het ook verstuurd, is het ook gevonden en verstuurd naar de Tweede Kamer. Dat was deels nog afgelakt, weggelakt. Dat zien we wel vaker in Den Haag, dat de hele passages worden zwart gemaakt of wit gemaakt. Maar het was wel leuk om te zien dat gisteren de enquêteleden daar een trucje op hadden verzonnen. Want ze lieten mevrouw Palme gewoon haar eigen memo woord voor woord voorlezen. Althans, de passages die waren weggelakt. Waardoor we toch de hele inhoud van dat memo tot ons hebben kunnen nemen.
Het speelt al een tijd, er worden een hele hoop mensen gehoord. De rekening ligt eigenlijk tot op heden, met name bij de ouders. Maar waar komt die rekening eventueel te liggen?
De rekening voor de hersteloperatie, die ligt natuurlijk nu bij bij ons allemaal, zeg maar. Het kabinet heeft daar geld voor gereserveerd. Ruim een half miljard euro voor compensatie. Dat gaat gewoon door. Dat geld brengen we met z'n allen op. En de vraag is natuurlijk van, volgt er ook nog een ambtelijke of politieke afrekening? Hè? En dat zal moeten blijken of dat gaat gebeuren. Deze week zijn alleen ambtenaren te gast. Volgende week komen de politici. Zij zijn natuurlijk uiteindelijk eindverantwoordelijk ook voor wat ambtenaren al dan niet hebben gedaan. En vaak voeren ambtenaren uit wat de bewindslieden hebben gevraagd. En de vraag is natuurlijk in hoeverre politici nou precies wisten wat er gebeurde en welke kennis zij hebben gehad. Dus dat gaan we volgende week pas horen.
De advocaat van de verdachte in de Zeeuwse zedenzaak heeft de Middelburgse rechtbank die de zaak behandelt gevraagd. Verslaggever Maurice Stekete van PZC. We spraken elkaar eerder vanochtend al, maar dit scenario hebben we niet met elkaar besproken. Is het verrassend?
Ja, dat klopt. Hier hebben we het inderdaad niet over gehad. Nou ja, op zich verrassend wel, ja. Maar in deze zaak sta ik eigenlijk nergens meer van te kijken, want er is al zoveel gebeurd en zoveel verrassende wendingen. Maar ja, deze wraking, ja, we kregen vanochtend op de livestream van de video te zien een lege stoel. En de advocaten was er ook niet. Dus ja, toen hadden we al zoiets van, wat is hier aan de hand?
Los van dat het natuurlijk weer veel langer gaat duren allemaal, maar wat betekent het verder voor het proces?
Ja, dat is even de vraag. De zaak die wordt nu aangehouden tot januari. Dan komt er weer een pro forma zitting. En dan wordt ook duidelijk of de wraking succes heeft gehad, dat verzoek daartoe. De wrakingskamer gaat zich nu met nieuwe rechters over de zaak buigen. En ja, wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog niet helemaal bekend.
Ja, want de advocaten die wil dus dat de rechters vervangen worden. Maar is er een motief daarvoor?
Ja, ze heeft 5 redenen daarvoor aangedragen in een brief die ze gisteren aan de rechtbank heeft gestuurd. Ja, ze heeft 5 onderzoekswensen en ze wilde dat die ingewilligd zouden worden. Maar goed, daar is geen gehoor aan gegeven. En daarom vertrouwt ze nu de hele zaak niet meer en wil ze dat er nieuwe rechters komen.
En aan wat voor redenen moet ik dan denken?
Zij wilde onder meer camerabeelden hebben van het onwel worden van de verdachte afgelopen vrijdag tijdens de eerste zittingsdag. En zij vond ook dat er meer medisch onderzoek moet plaatsvinden naar de gezondheidstoestand van de verdachte.
Ja, toch.
Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste redenen.
En toch is dat wraken van een rechtbank, dat is nogal wat. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor?
Nou ja, de laatste jaren gebeurt dat wel vaker hoor. In Nederland zijn er echt gebeurt dat honderden keren. Dus ja, zo bijzonder is het niet. Maar ja, in deze zaak had denk ik niemand daar rekening mee gehouden.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben
wat
wij?
Wat hebben wij? Wat hebben
wij? Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.